Vanavond, broeders en zusters, willen wij de draad oppakken in Psalm 2. Psalm 2, samen met Psalm 110, de meest geciteerde versen in het Nieuwe Testament. In Psalm 2 en Psalm 110 samen hebben we al eens eerder geciteerd. Omdat in Psalm 2 gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En omdat in Psalm 110 staat, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die twee dingen hangen uiteraard direct met elkaar samen. En die beide psalmen worden dan ook heftig geciteerd in alle nieuwtestamentische boeken en brieven dus ook. In Psalm 2 zijn we dan terecht, in ieder geval bij de eerste versen, waar staat, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dien de Heere met vrees en verheugt u met beving, kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Dat is dan de hele psalm die onze situatie schetst van een wereld die in opstand is tegen God, waarbij God zelf daar niet zo geweldig veel van aantrekt, omdat hij zijn zaken al lang geregeld heeft. Dat is de situatie. Dus eigenlijk vind ik, maar het zal aan mijn gevoel voor humor liggen, maar, hè, met een soort gevoel voor humor dan, maar ik vind het een humoristische psalm, nogal. Ik vind het nogal laconiek. Hè? De Heere zal om hen lachen, de Heere zal hen bespotten, enzovoorts. Want terwijl de volkeren der aarde en daarmee de wereldbevolking tekeer gaat en poogt, meer dan ooit tevoren, om zich los te maken van de schepper en daarmee van de Heer zelf, terwijl dat gebeurt, trekt de Heer zich daar weinig van aan en zegt, nou, ik heb alles al lang geregeld, alleen een kwestie van tijd. En als de tijd daar is, als de dag aanbreekt, de beroemde dag, hè, de dag des Heren of zo natuurlijk, hè. Als die dag daar is, hoe dan ook, dan zullen die volkeren geplaatst worden onder de toorn Gods, die dan in deze dagen die hier beschreven worden, weliswaar nog niet komt, maar die in de toekomst alsnog zal komen, zodat u maar beziet dat deze psalm feitelijk gewoon spreekt over de dagen waarin wij leven. Heel speciaal. Heel speciaal. Ik wil niet zeggen dat het niet anders op andere tijden van toepassing gebracht zou kunnen worden, maar in het algemeen de psalm in zich heel recht doemt, kan hij slechts toegepast worden op onze dagen, waarin God zijn koning gesteld heeft, waarin hij zijn zoon heeft aangewezen en gesteld, en waarbij het wachten is op het moment dat die zoon ook inderdaad zijn koninkrijk zal openbaren. En wel door zijn toorn en door zijn grimmigheid. Het wachten is op die toorn en grimmigheid eigenlijk, want dat is wat er staat. Er staat, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat woeden en ijdelheid bedenken zijn termen die elders in de Bijbel, maar ik zoek ze nou ook niet op, die elders in de Bijbel gebruikt worden ter beschrijving van het woeden van de woelige baren der zee, wel te verstaan. Dus een terminologie die aan de zee ontleend is en die hier toegepast wordt op de volkeren, en dat is niet zo gek, want de hele Bijbel door zijn de zeeën een uitbeelding, in elk geval, van de volkeren. En al die woelige golven en golfjes, een uitbeelding uiteraard van de individuele mensen. Maar zoals de zee tekeer gaat, doelloos naar het schijnt, zo gaan de volkeren tekeer, ook doelloos. Dat schijnt niet alleen zo, dat is ook zo, hè. Dat dient tot niets. Het is gevaarlijk, als die golven te hoog worden, wordt het gevaarlijk. Als ze niet zo hoog zijn, och, daar raken we aan gewend enzovoort. En sommigen maken daar hun hobby van. Ik wil nou niet meteen weer gaan praten over het kanoën van vanmiddag, voor de Vassema. Maar het is me toch wel goed bevallen. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar in ieder geval, de heidenen woeden gaan tekeer zoals de zee tekeer gaat. En later in Openbaring 17, daar heb je een bijbeltekst in Openbaring 17, ik meen dus 15 of zoiets. Daar staat, de wateren die gij gezien hebt zijn volken en scharen en natiën en tongen. Oftewel gewoon volken. Volken, scharen, menigte betekent dat uiteraard. Natiën en tongen, maar dat zijn vier synoniemen. Dat wil zeggen, het gaat werkelijk alleen maar over volkeren. Wel, wellicht hebben we het daar vanavond nog verder over. Maar nu ga ik meteen verder. De heidenen, dat betekent zoveel als volkeren, gaan tekeer. De volken ook, ik kom daar straks op terug. Dat zeg ik omdat ik het nu verder ga overslaan. Maar het gaat erom dat de volken tezamen beraadslagen. Dat staat in vers 2. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten, maar dat zijn ook koningen der aarde als u wilt, of zoiets, maar in ieder geval machtigen, beraadslagen gezamenlijk. Hier ontstaat dus een soort volkenbond, Verenigde Naties, Warschau-pact, hoe heet het ook allemaal, de NAVO, kan het schelen wat het is. Hè? Er zijn zoveel van die afkortingen daarvoor, die kan ik allemaal niet onthouden. Nou goed, maar in ieder geval, de volkeren worden één en beraadslagen gezamenlijk, want ze hebben een gezamenlijk doel en ze proberen gezamenlijk dat ene doel te bereiken. Het eigenaardig is, daar moet u maar eens op letten, dat als je mensen met elkaar wil verenigen, kortom, je wil een vereniging oprichten, dan doe je, hè, wil je mensen verenigen. Dan doe je dat, als je dat echt wil, doe je dat door hen een gemeenschappelijke interesse te geven. Dat wil zeggen een gemeenschappelijke doelstelling. Zoals bijvoorbeeld het fokken van geiten of zoiets. Dan krijg je dus dat je al die mensen bij elkaar krijgt in een geitenfokvereniging. Zo gaat het ongeveer. Hè? Dat is het principe. Dat principe wordt ook wel op een wat hoger niveau, noemen wij dat, toegepast. En dan krijg je dus bijvoorbeeld dat een man als, hoe heet die Duitser ook alweer? Ik ben altijd die man met die naam kwijt, met die kerel met die snor. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar die dacht van, ik moet die volkeren bij elkaar brengen, dan kan ik erover regeren. En dat gaat natuurlijk alleen maar als ik ze een gemeenschappelijke doelstelling geef. Beter nog als ik ze een gemeenschappelijke vijand geef. Want een gemeenschappelijk positief doel werkt lang niet zo efficiënt als een gemeenschappelijke vijand, negatief doel dus. Dan hoef je een Nederlander maar te vragen, die is altijd overal tegen. Dat werkt het beste. Je ziet het meest fanatiek in teugen. Kort geleden waren ze zelfs teugen, heb ik gehoord. Maar goed, dan. Hè? Dat had iets met een vliegveld te maken, ja. Nou goed, in ieder geval een gemeenschappelijke vijand. En die Duitser, hoe heet die ook weer, die vond dat ook uit. En hij heeft een vijand gevonden in de tijd in het Joodse volk. Wat tamelijk handig uitgedacht was. Het was trouwens wel erg voor de hand liggend overigens. Dat is niet het einde van dat verhaal natuurlijk, want er zit een veel diepere achtergrond achter. Omdat de man natuurlijk niet alleen zijn eigen ideeën uitwerkte, maar ook de ideeën van een veel hogere figuur, die tot op heden in ieder geval niet hoort tot de zienlijke wereld, uiteraard. Hè? Want het is het streven geweest van de grote tegenstander, Satan in het Hebreeuws dus, het is het streven geweest van de grote tegenstander om de volkeren te verenigen, aan zich te binden, zodat hij zich erboven kon stellen, en een gemeenschappelijke vijand heeft hij daar ook voor aangewezen. Dat was niet het Joodse volk. Dat is te laag gedacht. Die man die hoger was dan die Duitser, zal ik maar zeggen. Hè? Die figuur, de Satan dus. Hè? Die heeft een hogere tegenstander uitgevonden. Dat was niet het Joodse volk, maar de God van het Joodse volk. Ja, antisemitisme is letterlijk anti de naam. Tegen de naam, dus tegen Jehovah. Daar komt het in diepste wezen op neer natuurlijk. En dat is zelfs een betere verklaring van de term dan dat de term zou betekenen dat men is tegen het Joodse volk. Alsof dat het enige Semitische volk zou zijn. Maar goed, dat even terzijde. Waar het om gaat dus is inderdaad dat we hier hetzelfde principe vinden. Men wil, iemand wil de volkeren bijeenbrengen. Wie niet? Al die grote politieke jongens hebben dat in de loop der tijden gewild. De volkeren bijeenbrengen, het is hun gewoonlijk niet gelukt. Maar in de toekomst zal men heel dicht in de buurt komen, doordat men inderdaad weer eens een gemeenschappelijke vijand heeft uitgedacht. En nu is het God zelf. En in ieder geval God en zijn gezalfde, de Heer Jezus Christus. Dus, niet omdat dat twee zijn uiteraard, maar omdat dat één is, hè? Dat zeg ik er deze keer maar even bij. Hè? Dat blijkt ook uit de rest van de psalm, want er wordt beurtelings gesproken over ik of mij en aan de andere kant over hij en hem, maar in wezen gaat het om hetzelfde, de God van Israël. Israëls verlosser. Die uit Jesaja, zeg maar. Hè? Nou goed, het doet er nou verder niet toe. Wat hier staat is dat de volkeren, en dus de vorsten, de koningen van die volkeren, tezamen beraadslagen tegen de Heere, tegen Jehovah dus, tegen de naam. Zouden de Joden gezegd hebben, tegen de naam, en dus antisemitisch wordt het dan, hè? Antisheem. Dus tegen de Heere en tegen zijn Messias. Men heeft het hier netjes vertaald naar het Nederlands met gezalfde. En dat is natuurlijk correct. Tegen Jehovah en tegen zijn Messias. Tegen de Heere en tegen de Christus. Heb je nog Handelingen 2 in gedachten? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heere en tot deze gezalfde. Christus dus in het Grieks. Nou, en hier zijn de volken der aarde bezig tezamen te beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Dus zeg maar gewoon tegen de Heer Jezus Christus. Want daar komt het praktisch, in de praktijk bedoel ik dus echt, daar komt het in de praktijk op neer. Dat is het, zo werkt dat. Dat is de enige manier trouwens om concreet tegen God op te staan. Concreet strijd te voeren namelijk tegen de Heer Jezus Christus. En zij zeggen dan ook, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, want de hele wereld hangt aan de touwen en banden van de Heere en zijn gezalfde. Nou nee, de schepping, de hele aarde, de schepping, zo u wilt, maakt in de praktijk trouwens geen verschil, hangt namelijk aan touwen, want die wordt beschreven als een tent. De hele aarde, de hele wereld, alles wat daarin is, wordt beschouwd als een tent en hangt dus aan touwen. Is dus gebonden aan God zelf. En door zijn kracht houdt hij dus ook inderdaad deze wereld in stand enzovoorts. Dat weet de wereld niet, want het is natuurlijk dwaas om te weten dat die wereld aan die touwen en banden hangt van de Heere God. Jehovah Elohim bedoel ik eigenlijk te zeggen. Hè? En dan tegelijkertijd te proberen die banden door te snijden. Dat zou alleen kunnen als iemand anders die touwtjes in handen neemt. En wie dat is, dat weten we natuurlijk wel. Dat is Satan zelf. Hij heeft de vijand aangewezen en op die grond verenigt hij de volkeren tot zich. En denk eraan, altijd waar sprake is, overal waar sprake is over verbonden tussen volkeren, hoe nuttig voor ons persoonlijk ook, is altijd sprake van de werking van Satan. Ja, ik kan het niet helpen. God was degene die de volkeren verdeelde. Nadat die volkeren tot één wilden komen of één wilden blijven, nadat zij probeerden alsjeblieft niet verdeeld te worden in volkeren. Maar het was God die hen verdeelde in volkeren in de tijd bij Babel. En het is Satan die hen straks alsnog en dus ook weer zal verenigen bij Babel. Zie je wel, je went er wel aan, hè, met taalgebruik. Bij Babel dus, daar gaat het. Daar komt het op neer. En de grote Nimrod, rebel, betekent dat opstandeling. De grote rebel, de Nimrod van het verleden, zal vervangen worden door een Nimrod in de toekomst. Hij zal wel niet Nimrod heten, maar dat doet er nou niet toe. Hij zal het wel zijn, al heet hij misschien niet zo. Een rebel namelijk, hè? En in Babel. Want de volkeren vinden hun oorsprong in Babel. Bij de torenbouw, Nimrod en dat soort zaken meer. En vinden ook hun eindbestemming als zodanig in Babel. En daarna, na dat Babel en na de verwoesting van dat Babel, zullen de volkeren dan ook daadwerkelijk één zijn, maar dan niet onder Satan, maar onder Christus. Want het is in overeenstemming met de verborgenheid van Gods wil dat alles in de hemel en op aarde onder één hoofd wordt samengebracht. Namelijk onder Christus, en dat was Efeze 1 vers 10, of daar in de buurt dan. Maar wat daaraan vooraf gaat, aan die eenheid van de volkeren in Christus, in de 1000 jaren zal ik maar zeggen, is dat de volken proberen tot eenheid te komen. En dan niet onder Christus in Jeruzalem, maar onder de tegenstander, het beest, in Babel. En dat het daarvoor gebeurd is rondom Berlijn of rondom Parijs of rondom Nijmegen. Karel de Grote toch? Nou goed, dat weet ik niet. Of rondom Rome of rondom Oostgeest. Dat, hè? Nou ja, goed. Dat doet er dan niet zoveel toe. Waar het maar om gaat. Ik heb nog een paar namen in gedachten, maar die had ik u willen besparen. Maar waar het om gaat, is dat overal waar sprake is van dit soort geforceerd streven naar eenheid, is sprake van de werking van Satan. Want daar waar men komt tot de Heer en zijn gezalfde, daar hoeft men helemaal niet te streven naar eenheid, want daar is eenheid. Het enige wat daarvan gezegd kan worden is dat men zich daar zou benaastigen om die eenheid te bewaren. Dat is Efeze 4, vers 2 of 3 of daar in de buurt. Hè? U benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Geestelijke eenheid betekent dat. En daar gaat het natuurlijk om, een geestelijke eenheid. Een lichamelijke kan moeilijk. Geen politicus die daaraan denkt, hè? Het gaat om een geestelijke eenheid, al is het dan met een kleine g geschreven. U benaastigende te bewaren of te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid, en wel, waardoor? Door de band des vredes. Oftewel door het vredeverbond, oftewel door het nieuwe verbond dus. Want dat is het gewoon, hè? Het verbond des vredes, de band des vredes, het verbond des vredes, is gewoon dus het nieuwe verbond. Het bekende nieuwe verbond. Nou, daar leven wij onder. En waar men komt tot de Heer, daar is eenheid. In hem zijn allen die in hem zijn, met elkaar verbonden tot één eenheid. In onze dagen is dat tot op heden slechts de gemeente, maar daar komt nog wel het een en ander bij kijken in de toekomst. We gaan er nou verder niet om. Het gaat om dat daar waar men zelf streeft naar eenheid, nooit sprake is van de werking van de Heilige Geest of de Geest van God, of hoe het maar heten mag. Maar daar is altijd sprake van de werking van de tegenstander. Ook als het christenen zijn die streven naar eenheid. Ik meen het echt. Ik heb niks tegen dat men organisatorisch het een en ander gemeenschappelijk regelt. Dat is een ander verhaal. Maar als men dit soort hoge uitdrukkingen in de mond neemt, van we moeten toch allen één zijn, dat is toch de wil van God, daar moeten we toch naar streven. Dan zeg ik, dat is dwaasheid, wij moeten daar helemaal niet naar streven. God heeft ons één gemaakt en op het moment dat je zegt, wij moeten naar die eenheid streven, ontken je dat die eenheid er is. En als je dat zo doorvoert, is het eigenlijk een godslasterlijke uitspraak. Ja, sorry, ik had niet zo scherp willen zijn, maar daar komt het op neer. Als je zegt, we moeten eenheid maken, ontken je de eenheid die er is. Ja, die ken ik ook, ja. Samen op weg, hè. Dit moet ik altijd aan Wim Kan denken. We gaan protesteren. We nemen spandoeken mee, zei hij, ik weet niet meer wanneer. Weet u nog wat hij verder zei? Wat we erop zetten, zien we nog wel. Nou, daar gaat het niet om, als hij maar protesteert. He? Samen op weg. Laten we maar op weg gaan. Waarheen? Oh, dat zien we wel. Daar zien we, komen we wel achter, ja. Dat is niet belangrijk. Nou, voor ons gaat het erom dat we op weg zijn. En dan zal blijken dat we gezamenlijk op weg zijn. Dan zijn we samen. Als we op weg zijn naar de Heer, dan zijn we samen op weg naar de Heer. Hoef je helemaal niet te... Als we op hem gericht zijn en met hem verbonden zijn, dan zijn we één in hem en daarmee uit. En zo gaan we dan ook inderdaad de rust in. Zo ligt dat ongeveer, hè. Nou goed. Dit gezegd zijnde gaan we eerst maar even verder. Want de volkeren der aarde, daar komt het op neer, beraadslagen tegen de Messias, tegen de Heer Jezus. Neem dat maar letterlijk. Ze willen hem kwijt. In de praktijk willen ze hem doden. En misschien wel nog een keer doden of zoiets. Dat doet er nou even niet toe. Maar het ziet er alarmerend uit. Alle volkeren zijn antichristelijk bezig. Eigenlijk altijd zo geweest, hoor. Maar bereikt zijn hoogtepunt in de toekomst, waarbij de volkeren inderdaad een soort van eenheid bereiken. Eén wereldrijk, dus weer een situatie die in geen 2000 jaar, nou ja, iets minder dan, mogelijk geweest is. Omdat sinds de dagen van het Romeinse Rijk en de ondergang van het Romeinse Rijk nooit meer iemand in staat geweest is om zo'n wereldrijk te stichten. Ondanks alle streven daartoe, want het streven is er altijd geweest. Ik kreeg eens een boek uitgereikt. Het heette De geschiedenis van de Europese gedachte. Het was anoniem, ik weet niet wie het geschreven heeft. Maar daarin wordt beweerd dat die Europese gedachte, de gedachte van eenheid enzovoort, althans in Europa, toch in ieder geval zo'n 1.500 jaar oud is. Ja, dat dank je de koekoek, sinds de ondergang van het Romeinse Rijk natuurlijk. Maar het aardige van is dat men het in geen 1.500 jaar dan toch bereikt heeft. En ik vraag me af wat er gebeurt in 1992, maar het maakt ons natuurlijk niet zoveel uit. Wij zien daar niet naar uit, we zien uit naar de wederkomst van Christus. Goed, dat wil zeggen, het maakt ook in wezen niks uit. Het is alarmerend, het ziet er alarmerend uit vanaf de positie van de mens, vanaf de aardse positie, ook van de gelovigen zal ik dan maar zeggen. Maar vanuit de hemelse positie is het niks alarmerend, want we kijken even naar onze overste leidsman en volleinde des geloofs, wat die ervan vindt, en die zit te lachen. Sorry, maar dat is wat hier staat. Die lacht daarom. God die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten, want wat zegt hij, ik heb alles al lang geregeld, dat weten ze nog niet, maar het is allemaal al voor elkaar, staat hier dus ook, hè? Ik heb het van de week ook in heel ander verband aangehaald, dat alles al geregeld is en dat Christus al verheerlijkt is en gezeten is aan de rechterhand Gods enzovoorts, dat er niks meer aan toegevoegd kan en hoeft te worden, het is alleen nog niet openbaar, maar dat is nou het leuke ervan. Wij weten wie er op de troon zit, er is al niks meer aan te doen. Hij heeft de overwinning al behaald. Wij zijn bovendien in hem, meer dan overwinnaars. De wereld weet dat niet en maakt zich druk. Nou, dat is toch een leuke gedachte, of niet? Zo ziet het er werkelijk uit. Zodat wij ons heus niet druk hoeven te maken als gelovigen over allerlei zaken in de wereld. Ook niet in de politieke wereld, om de eenvoudige reden dat God, onze Heer, met wie wij verbonden zijn, alles al geregeld heeft. En wij wachten met spanning en met een glimlach om de mond, toch een beetje dan, hè, zo nu, zo, over de toekomst, wanneer de Heer, die al lang op de troon zit, zich zal openbaren in heerlijkheid. En eens kijken wat er dan gebeurt met al die rebellen, al die Nimrods enzovoorts. Nou ja, het is gruwelijk wat met hen gebeurt, dat weet ik wel hoor. Maar ik kijk ook niet van de menselijke kant er nu tegenaan, maar van Gods kant. En die lacht. Het is al gebeurd. En ik kan lachen, omdat elke keer als de Bijbel spreekt over lachen, dan is er sprake van lach, van blijdschap en van humor, in de zin van het onverwachte. Dat is het altijd, hè? Het onverwachte, dat is de kern van humor. Dingen die je niet verwacht gebeuren toch, dat is humor. Nou goed, en als het in de Bijbel sprake is van lachen, gaat het om blijdschap en om het onverwachte. Want het punt is gewoon dat die blijdschap en dat lachen altijd de blijdschap is van het nieuwe verbond. De blijde boodschap namelijk. Denkt u maar aan Abraham, die lachte toen hem verteld werd dat hij een zoon zou krijgen. En Sarah lachte toen er verteld werd dat ze een zoon zou krijgen. Ze hebben samen op de grond gerold van het lachen, staat er trouwens, heb ik laatst gelezen in Genesis. Dat vind ik zo leuk. Nou goed, ze hebben daar gelachen om die goede grap. Dat de een was 100 en de ander was 90. En ze kregen alsnog een zoon die ze dan het prompt zo genoemd hebben. Isaac. Want de Heer heeft ons aan het lachen gemaakt. En Isaac is een type van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Het uiteindelijke zaad van David. Het welk is Christus. Dus inderdaad, zodra de Christus verschijnt, is er alle reden tot lachen. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus is er blijdschap. En is het de prediking van de blijde boodschap, zodat ik nu al verklaard heb dat als hier staat, die in de hemel woont zal lachen, dat het iets te maken moet hebben met de opstanding van Christus. En dat is precies wat een paar versen verder staat. Zo kom ik dus weer terug in deze psalm, want er staat, hij zal niet alleen lachen, hij zal hen niet alleen bespotten, hij zal vervolgens ook tot hen spreken in zijn toorn. Dat zal namelijk in de toekomst gebeuren. Doet hij nou nog niet? Hij zal tot hen spreken, wil zeggen dat hij dat nu nog niet doet. Zo zijn onze dagen, de Heer spreekt niet tot hen, ook niet in grimmigheid en toorn. Maar in de toekomst zal hij dat wel doen en hij zal hen verschrikken. En hij doet dat in verband met het feit wat in vers 6 genoemd wordt. Waarom lacht hij? Waarom zal hij pas in de toekomst hen verschrikken en hen onderwerpen? Vanwaar die ontspanning, want dat is het, hè? Nou, zegt hij, ik toch. Ik ja, zoals, als je dat Gronings vertaalt, staat er ik ja, dat weet u, hè. Ik ja heb mijn koning, want dat staat er eigenlijk ook, hoor. Ik toch, bevestiging, ik immers, ik heb mijn koning gezalfd. Gesteld staat er inderdaad in het Hebreeuws, jawel. In de praktijk maakt het geen enkel verschil, laat ik u dat erbij vertellen. Want hoe wordt de koning gesteld? Door hem te zalven. Maakt die wezen niks uit, hè. Ik toch heb mijn koning gesteld, dan wel gezalfd. Over Sion, en het wijst natuurlijk terug op de gezalfde van vers 2, hè. Hij was daar gezalfd en is dus tot koning gesteld. Aan Gods rechterhand, als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik toch heb mijn koning gezalfd of gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt de koning zelf en zegt, ik zal van het besluit verhalen. Ik zal van het besluit verhalen. Wat er gebeurd is, wat er besloten is. Besluit wil zeggen dat het ook afgesloten en gebeurd is, hoor. Wel, dat zal in de toekomst verteld worden, achteraf, aan de volkeren. En dat besluit is dan, de Heere heeft tot mij gezegd, dat was het besluit van het verhaal in de tijd van de geschiedenis van de eerste komst van Christus namelijk. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, vandaag, heden, vandaag heb ik u gegenereerd. En daar is het dan. Doordat de zoon gegenereerd werd, werd hij tot zoon ook aangesteld. Dat is precies hetzelfde. Ik heb het al vaker gezegd. Dat woord verwekken of genereren in de Bijbel, in zijn algemene betekenis, duidt op niet slechts de verwekking, zoals wij het in het Nederlands zeggen. Niet alleen de conceptie, ook niet alleen de zwangerschap, ook niet alleen de geboorte. Maar duidt op het hele proces vanaf de conceptie tot het officieel aanstellen van het kind als erfgenaam en dus tot zoon. Zodat de verwekking van de zoon officieel in de Bijbel pas voltooid is wanneer hij tot erfgenaam wordt aangesteld. Dat is de Bijbelse gedachte, geldt altijd. Soms wordt het begrip gebruikt voor een deel van het totale proces, maar in vele gevallen ook voor het geheel daarvan. Hier bijvoorbeeld ook. Ik toch heb mijn zoon gegenereerd. En op die dag, die bewuste dag die hier genoemd wordt, kwam het tot stand en werd dus die zoon officieel gezalfd tot koning. En dus hij werd als erfgenaam aangesteld en op de troon gezet. Nou goed, die koning die zegt dan dat dit tot hem gezegd is in het verleden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat zijn de plechtige woorden waarmee de zoon officieel tot koning wordt aangesteld. En dan vervolgens was er nog iets gezegd. De vader zei bovendien ook tot de zoon, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Uw erfenis dus, want de zoon krijgt een erfdeel, hè? Een erfenis. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de hele clou van deze psalm zit in deze uitspraak eigenlijk. Omdat wij leven in de dagen sinds vers 7, wat letterlijk vervuld is, namelijk de opstanding van Christus. Maar we leven in de dagen voorafgaande aan vers 8. De dagen waarin de zoon inderdaad van de vader zal eisen. En hij dus inderdaad de volkeren of de heidenen zal krijgen tot erfdeel en de einde der aarde tot zijn bezitting. En in de tussentijd heeft hij alle recht om dat te doen. Rechtens is de Heere Jezus Christus dus inderdaad de koning over de gehele schepping. Vader heeft hem tot erfgenaam aangesteld en hem op de troon gezet. Maar de zoon zegt, ik had nog liever even gewacht. Niet met aangesteld worden, maar wel met de praktische uitvoering daarvan. En daar zit hij dan, zit aan mijn rechterhand. En in de toekomst zal hij zijn mond open doen en dus eisen. En dan worden hem de volkeren daadwerkelijk tot bezitting gegeven. Praktisch, dat wil zeggen, dan wordt hij als koning geopenbaard. En terwijl hij eist en dus opvraagt, hè, deze bezittingen, zal hij dus ook spreken in zijn grimmigheid en in zijn toon. Want je moet die versen natuurlijk gewoon naast elkaar leggen, deze twee delen van de psalm. De eerste deel zegt, dat er sprake is van een gezalfde. En van die gezalfde staat, maar hij zal in de toekomst spreken in zijn toorn, in zijn grimmigheid. Het tweede deel van de psalm zegt, hij is niet slechts de gezalfde, maar hij is als koning aangesteld. En hij is dus als zoon gegenereerd, aangesteld als officiële erfgenaam. En daarna, en hij zal spreken in de toekomst. Hij zal namelijk de heidenen eisen tot zijn bezitting enzovoorts. En in die tussentijd leven wij. Vandaar dat juist deze verzen uit Psalm 2 behoren tot de meest geciteerde verzen uit het Oude Testament in het Nieuwe. Want in deze dagen leven wij. Nu is het zo dat het op zich waarschijnlijk geen nieuws is wat ik u nou vertel. Maar ik ga even terug naar vers 1. Waar staat, waarom worden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat woord heidenen is het normale woord ter aanduiding van volkeren die niet behoren tot Israël. Je hebt altijd Israël en de heidenen. Het zijn twee categorieën. En ik ga nu uit van de Statenvertaling, niet van de grondtekst, dat heeft geen enkele zin. Ik ga gewoon uit van de Statenvertaling, een mooie letterlijke vertaling. Als er heidenen staat in de Statenvertaling, is het de aanduiding van de volkeren die niet behoren tot Israël, dat heette dan heidense volkeren. Maar het woord wat hier vertaald is met volken, is de aanduiding van wat wij misschien zouden noemen volkstammen of zoiets. Volkeren op een andere manier, in de zin ook van menigten of zo. En dat is een term die ook op andere plaatsen, en vooral op andere plaatsen, gebruikt wordt niet voor de heidense volkeren, maar voor de volkeren Israëls. Dat wil zeggen, gewoon voor de stammen van Israël. De families, de stammen van Israël. Dat is ook niks nieuws hoor, heb ik ook niet zelf uitgevonden. Dat is algemeen bekend. De heidenen zijn dus inderdaad niet Israëlitische volkeren, maar de volken die hier genoemd worden in vers 1, zijn wel degelijk de stammen van Israël. Israël dus. Zodat er feitelijk staat, waarom woeden de volkeren en bedenken de stammen van Israël ijdelheid. Zodat hier niet alleen gesproken wordt over heidense volken, maar over alle volkeren der aarde, heidenen inclusief Israël. We zullen dat ook wel zien, want in het Nieuwe Testament wordt het gewoon bevestigd hoor. Daar komen we straks wel op. Maar hetzelfde geldt dus ook voor vers 2. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Aangezien dit vers in feite parallel loopt met vers 1, betekent het natuurlijk ook dat zowel de heidenen als ook Israël, of wat er van over is of van bekend is, tezamen beraadslagen tegen de Heere Jezus Christus. Zodat hier sprake is van een overeenkomst, een vriendschap, een verdrag tussen Israël, of Israël voor zover het bekend is, dan wordt het Joodse volk natuurlijk. Laten we maar zeggen, een verdrag tussen het Joodse volk en de heidense volkeren. Dat is wat hier staat. En uit de profetieën kennen wij zo'n verdrag tussen de volkeren en de ongelovige Joodse staat. Ja, kijk eens, een ongelovige Joodse staat is vanzelfsprekend, want een gelovige Joodse staat zal vanzelfsprekend geen enkel verbond met welk ander volk ook sluiten, want leest u uw Bijbelse geschiedenis er maar eens op na. Elke keer als Israël dat deed, kwam de Heer tussen beiden, want de Heer was een jaloers God, hij werd gepasseerd, Israël sloot een verbond met andere volken en dus met de goden van andere volkeren. En dat nam hij niet. Dus je hebt met mij een verbond. Je hoeft niet met een andere God een verbond te sluiten. Je hebt met mij een verbond. En als het dus gebeurt, als zo'n verbond gesloten wordt, is dat te beschouwen zelfs als een bewijs van het ongeloof van Israël. Dus roep nou niet meteen halleluja als de Joodse staat Israël van onze dagen ooit nog eens een verbond sluit met Egypte of met Jordanië of wat dan ook. Want het is absoluut tegen de wil van God. Er is een verbond tussen de Heer en Israël, dat is meer dan voldoende. Nou goed, wat dus gezegd wordt is dat heidenen en Israël samen een verbond sluiten tegen Christus. Dat is uiteindelijk precies hetzelfde verbond als wat genoemd wordt in Daniël 9, vers 27. En het is ook hetzelfde als het verbond wat genoemd wordt in Openbaring 13. Nee, ik ga er straks naartoe. Maar eerder nog in de Bijbelse geschiedenis, komt het ook al voor. En daar gaat het me nu om, dat het dus meerdere keren wordt toegepast. Kijk, het moet duidelijk zijn, ik hoop tenminste dat het duidelijk is, dat deze psalm in principe spreekt over de gebeurtenissen die straks in de toekomst zullen plaatsvinden in de dagen van de 70ste week van Daniël, die immers begint met het sluiten van een verbond tussen Israël en de heidenen. Kom ik nog wel op. En wanneer dan vervolgens 3,5 jaar later de grote verdrukking uitbreekt. De dagen dus waarin de Heer in zijn grimmigheid en in zijn toorn tot Israël en ook de volkeren zal spreken. En daar gaat het om. Waarna hier in deze psalm de volkeren en de koningen der aarde, de machthebbers worden opgeroepen om vooral de zoon te kussen. Ik zal even wat bijvertellen, maar moet je niet verder vertellen natuurlijk. Maar staat kussen, maar kussen is hetzelfde, via de grondtekst althans, is kussen hetzelfde als bijten. En dus als opeten. Kus de zoon wil dus gewoon zeggen, en iemand die het alleen vanuit de Hebreeuws voor deze zou dat moeten begrijpen, de zoon kussen wil zeggen de zoon eten. En dat is precies wat we in Johannes 6 lezen. Want wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, daar gaat het om, hè? Deel krijgen aan de Heer, deel krijgen aan Christus. En men doet dat door te eten. En afgelopen zondagmorgen hebben we daar zo tamelijk letterlijk uitdrukking aangegeven. Nou, in typologische vorm natuurlijk, maar niettemin, dat betekent het. Maar het is hetzelfde als de zoon kussen. Eén worden. Gemeenschap hebben, dat is het eigenlijk. Nou, hoe dat ook zij, we vinden dan dat hier gewaarschuwd wordt aan de volkeren dat ze weliswaar in de dagen dat ze tezamen braadslagen tegen de Christus, dat ze zouden moeten komen tot de Christus. Dat klopt natuurlijk ook, want in de dagen waarin dit gebeurt zal aan de andere kant wel degelijk het evangelie van het koninkrijk enzovoorts gepredikt worden aan de volkeren. Door echte Jehova's getuigen. Alle 144.000. Die uit Openbaring 7 dus. Ja, dat is zo. Nou goed, laat maar even zitten. Maar voordat deze psalm in de toekomst in vervulling gaat, wordt hij al eerder toegepast. Eén keer is vrij onopvallend, maar ik wil hem toch even de aardigheid even noemen. In Jesaja namelijk wordt er nogal eens op gewezen. Dat is natuurlijk ook profetisch, omdat het in de toekomst zal gebeuren. Maar in Jesaja 1, neem ik zo even mee het loopje weg. Jesaja 1, vers 31, met aanhef, inleiding tot het Bijbelboek. Jesaja 1 wordt gesproken over de vijand van Israël. En de vijand van die dagen, of in die dagen, de vijand van Israël, bestond in de eerste plaats uit Asser. Asser, en nou ja, dat ligt daar ergens in het Nabije Oosten dan, hè. Asser en de andere vijand, die met Asser een soort van verbond gesloten had, was het Tienstammenrijk. En heette dus Israël. Het waren dus dagen waarin de heidenen en Israël samen beraadslaagden tegen Juda. Want dat was de naam van het tweestammenrijk. Zodat je in die dagen precies hetzelfde principe uitgebeeld vindt. Israël en de heidense volkeren hadden een verbond gesloten tegen Juda en daarmee tegen het huis van David, het koningshuis van David, want daar ging het om. Zo was de situatie in de dagen van Jesaja. En dan staat er in vers 31, dat tot Jesaja gezegd wordt, de sterke zal wezen tot grof las en zijn werkmeester tot een vonk. En breng grof las en een vonk maar eens bij elkaar. En je hebt een aardige brand, want dat staat er ook. En zij zullen beide tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen. Denk dus maar meteen aan de poel des vuurs. Wat hier dus gezegd wordt, is dat de sterke en zijn werkmeester, degene die praktisch uitvoering geeft aan zijn werk, hè, die zullen samen branden, zullen tezamen Eerst beraadslagen ze samen in Psalm 110. En hier zullen ze tezamen branden, want ze zijn wel aan elkaar verbonden. Maar het zal een verbond zijn wat uitloopt op de totale vernietiging van beide categorieën, beide partijen. De sterke en zijn werkmeester. En die sterke en zijn werkmeester zijn uiteraard weer gewoon de twee beesten uit de Openbaring 13, waar we straks terechtkomen. Oftewel de koning van het heidense wereldrijk in de toekomst en de koning of leider, hoe het maar heet, van de ongelovige Joodse staat. Want die twee zijn dat. Israël en de heidenen. Hier vindt u ze dus ook al samengenoemd. Later in Jesaja nog een paar keer, maar dat zal ik nou niet aanhalen. Maar ik zal nu rechtstreeks gaan naar Handelingen 4. Handelingen 4. Trekken we weer een andere lijn. Waar Petrus en Johannes zijn losgelaten uit de gevangenis. Want ja, de Messias zou opening van de gevangenis geven volgens Jesaja. En ik zei al, dat gebeurt soms zelfs letterlijk. En dat is hier ook zo. Petrus en Johannes samen uit de gevangenis bevrijd. Verlosten des Heren dus. En Petrus is altijd een beeld van de gelovigen uit de Joden. En Johannes is een beeld van de gelovigen in het algemeen. En samen zijn zij dus een uitbeelding van de gemeente in onze dagen, waarin Joden en heidenen één zijn in Christus. Nou ben ik dus even meteen in Efeze 2 en 3. Nou ja, 2 eigenlijk, het laatste deel van hoofdstuk 2, dat is het belangrijkste. Want daar wordt betoogd dat diegenen die verbonden zijn met Christus één geworden zijn. En dat er dan dus ook geen verschil is in de praktijk tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Waar het om gaat, is dat Petrus een beeld is van de gelovigen uit de Joden, Joodse gelovigen die behoren tot de gemeente. En Johannes is een beeld gewoon van de gelovigen in het algemeen, zeg maar van de heidenen. Dus daar komt het in de praktijk gewoon op neer. En als je Petrus en Johannes samen vindt, dan zijn ze samen een uitbeelding van de eenheid van Jood en heiden in Christus. En het is dat wat in Efeze 2 wordt uitgelegd. Dat Jood en heiden, voor zover ze in Christus zijn, één zijn. En het merkwaardige is dan dat hier dus eerst gesproken wordt over een positieve eenheid, een eenheid die in Christus tot stand gekomen is, tussen Jood en heiden. Daar zijn dus ook de heidenen en de Joden verzameld, maar niet zijn ze bewust tot elkaar gekomen, maar ze zijn bijeengebracht in Christus. En ze zijn vrijgelaten naar de Heer, dat is de gemeente. Petrus en Johannes hier bevrijd uit de gevangenis. Dus die vrijlating van Petrus en Johannes uit de gevangenis is een typologische illustratie van dat gelovigen uit Joden en gelovigen uit heidenen één zijn in Christus. Dat is een positieve verbinding van Jood en heiden. En daarna, moet eens kijken hoe merkwaardig het in elkaar steekt. Dan staat er dat er gehoord werd dat ze bevrijd waren uit de gevangenis. En dan staat er, vers 24. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk, vanzelfsprekend, eendrachtelijk hun stem op tot God. Niet tegen God en tegen zijn gezalfde, maar deze waren tezamen en dus eendrachtelijk voor God. En zelfs door God en zijn gezalfde. Ze hieven hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zij de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde. Daarmee geeft men God de hoogste eer als de schepper namelijk. Hij heeft gemaakt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Vroeger moest ik het uitleggen, tegenwoordig ligt een aardige ballon hierachter in de zaal. Dan kun je dat in één keer zien hoe dat eruit ziet. Bespaart mij een heleboel woorden. En dat voor 5 gulden, dat is nooit zo gek natuurlijk. Nou, hetzelfde prijs als een bandje. Alleen ik kan die dingen niet verkopen, dat is jammer, hè? Ik moest er 1000 van hebben, weet u wel. Nou goed, gaan we ermee op de braderie staan in Zwolle, hè? Laat maar zitten. Maar goed, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Want daarin blies hij een uitspansel, dat is hetzelfde als het opblazen van een ballon. En zo ziet het er dan dus uit, dat heb je dan inmiddels daar kunnen bekijken. En dan staat er verder, gij zijt ook die God, vers 25, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heiden en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Dat is Psalm 110 vers 1. Die God die hemel en aarde gemaakt heeft, doordat hij daar zijn adem in blies, zodat een uitspansel kwam, die zijn krachtige adem, dus zijn krachtige geest en dus ook zijn krachtige woord daarin blies, diezelfde God heeft nog wel meer gezegd en meer geblazen dan dat alleen. Hij heeft namelijk ook tot David gesproken en gezegd, waarom woeden de heidenen hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Deze mensen spreken dit eendrachtelijk uit. Dat zijn ook Joden en heiden die één zijn geworden in Christus. En zij citeren uit een psalm waarin Joden en heiden ook één zijn, maar niet in Christus, maar in de grote tegenstander. Zodat je zowel een positieve als een negatieve toepassing vindt van hetzelfde principe. Jood en heiden één. Ja, dat is mooi, Jood en heiden één. Alleen als het in Christus is, maar als het in Satan is, hè, dan is dat niet zo mooi natuurlijk. Maar over dat laatste gaat het. En dan staat er dat deze psalm wordt aangehaald, omdat in deze dagen deze psalm vervuld wordt. Want dan staat er, want in der waarheid, vers 27... werkelijk, in der waarheid, zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt. Nu weet je meteen wie het is, God of de Heer en zijn gezalfde. Uw heilig kind Jezus, dat is de gezalfde. En die gij is uiteraard de Heer, de God die gemaakt heeft de hemel en de aarde. Uit vers 24. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus. De plaatsvervanger, met een ander woord, stadhouder, hetzelfde. Dat was de stadhouder, de plaatsvervanger. Tegenwoordig zeggen we luitenant, dat betekent precies hetzelfde, maar goed. Hij was de stadhouder van de keizer in Rome. En hij vertegenwoordigde dus het heidense wereldrijk. Pilatus vertegenwoordigde het wereldrijk van die dagen, der heidenen. En Herodes vertegenwoordigde de Joden. En hier staat, in der waarheid zijn zij samen vergaderd om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaalde dat geschieden zou. Kortom, toen Herodes en Pontius Pilatus gezamenlijk Jezus van Nazareth veroordeelden en daarna ook zijn volgelingen bestreden in deze dagen van Handelingen 4, uiteraard, was dat de vervulling van Psalm 2. Namelijk, daar waren de volken, Israëls en de heidenen, tezamen vergaderd tegen God en tegen zijn gezalfde. Staat hier letterlijk. Psalm 2, deze uitspraken dus, werden vervuld in de dagen van Handelingen 4 en dus in de dagen van de veroordeling van de Heer Jezus. En wij lezen dan ook, ik meen dat het is in Lucas 23, als ik het wel heb, nog iets over Pilatus en Herodes. Ja. Waar Jezus, dat is juist Lucas 23, waar Jezus eerst voor Pilatus verschijnt, vanaf vers 1. En daarna doorgestuurd wordt naar Herodes, vanaf vers 8. En daarna stuurt Herodes hem weer terug naar Pilatus. En het was zo'n intensief verkeer ineens. Want ze hadden ineens een gemeenschappelijke vijand. Toch? Ja, tuurlijk. Ze hadden ineens een gemeenschappelijke vijand. En dus staat er in vers 12. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elk ander. Want ze waren tevoren in vijandschap, de een tegen de ander. Nou, daar heb je ze. Lucas 23 vers 12. En de toelichting daarop volgt dan dus in Handelingen 4 vers 27. Namelijk, dat is de vervulling van Psalm 110. Waar heidenen en joden gezamenlijk en dus de gehele wereldbevolking officieel gezamenlijk zich keert tegen God en zijn gezalfde. Of tegen de Heer en zijn gezalfde. Of zeg ik weer 110? Ja, sorry. Ik heb die twee psalmen altijd naast elkaar in mijn hoofd zitten. Ik bedoelde steeds psalm 2, hè? Psalm 2 is het. Waarom woeden de volken? Waarom woeden de heidenen bedenken de volken? Ijdelheid enzovoorts. Ze beraadslagen tezamen. Zodat we vinden, de eerste toepassing van de psalm in de dagen van David en wat erop volgde. Nou ja, wat erop volgde, een paar honderd jaar later. Maar in de dagen van Jesaja dus, weet u wel, de sterke en zijn werkmeester. Dat is wat we van de week al eerder gezien hebben. Er is altijd een of andere toepassing rechtstreeks in de dagen zo'n beetje waarin die psalm geschreven wordt. Een zeer voor de hand liggende directe praktische toepassing van de profetie. Maar daarna blijkt in tweede instantie dat de profetie een messiaanse profetie is en dus verband had met de komst van de Messias. Maar aangezien de komst van de Messias onderverdeeld wordt in een eerste en tweede komst of in een komst en wederkomst, krijgen we daar dus ook twee toepassingen van, zodat we in totaal drie toepassingen hebben. De eerste in de geschiedenis zelf, zoals ik aangehaald heb, even snel uit Jesaja 1 vers 31. Daarna de toepassing daarvan in de dagen van de eerste komst van Christus. Want als in de dagen van Handelingen iemand gezegd zou hebben, deze Jezus kan de Messias nog niet zijn, want als de Messias komt, zouden de heidenen en Israël tezamen moeten beraadslagen tegen hem. Dan zou gezegd kunnen worden, zou gezegd worden hier door deze ouderlingen enzovoorts, hè. Of deze, de oudsten van de gemeente daar, die eendrachtelijk bijeen waren, die zouden zeggen, nee, dat is in onze dagen vervuld. Herodes en Pilatus, gezamenlijk, Jood en Heiden, hebben gezamenlijk deze Messias gekruist. En niet alleen dat, maar ze hebben ook vervolgens gezamenlijk de gelovigen, daarna, na de opstanding van Christus, vervolgd. En dat is wat hier gebeurt. Dus de toepassing ervan in de eerste komst van Christus. Het eigenaardige is dat er niet al te veel woorden aan besteed worden, maar het staat er wel. Al is het dan hier alleen in Lucas. Dat wil zeggen, alleen in Lucas en in Handelingen, maar ik bedoelde te zeggen dat Handelingen natuurlijk ook door Lucas geschreven is. Hè? Het is toch, dus toch alleen Lucas die het vermeldt en verder niemand. Maar het wordt vermeld, dit is de toepassing van Psalm 2. Nou, dan gaan we weer verder, want dat is weer niet het einde van het verhaal natuurlijk. Want de uiteindelijke vervulling van de profetie, en dat is de definitieve, is natuurlijk die toepassing in de 70ste week van Daniël. De dagen die leiden tot de definitieve blijvende komst van de Messias. En daar vinden we deze dingen toegepast. In de eerste plaats al aangekondigd, zei het dan met andere woorden, in Daniël 9 vers 27. Ik citeer hem hier steeds uit het hoofd, maar laat ik hem dan toch maar een keer opzoeken. Daniël 9, ja, het zijn zulke elementaire profetieën, die moet je eigenlijk zo ongeveer uit het hoofd kennen, hè? Zo is het eigenlijk, hè? Daniël 9, waarin vers 26 staat dat als de 62 van de, en dan, ja, als de, eigenlijk dat er, als de 69 weken voorbij zijn, want eerst gaan er 7 voorbij, en dan 62. En dan staat er, en na de 62 weken, en dan is er nog maar één te gaan, nog maar één periode van 7 jaar te gaan tot aan de komst van de Messias. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En de Messias is gewoon hetzelfde als gezalfde. Ik weet niet waarom men het in Psalm 2 wel vertaald heeft met gezalfde en hier niet. Dat weet ik niet. Maar het is volstrekt hetzelfde. Na die 62 weken zal de Messias, de gezalfde, uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Die zin die lijkt nergens op. Helemaal nergens op. Er staat namelijk, maar hij zal niet hebben. Of eigenlijk gewoon, en hij zal niet hebben. En betekent gewoon ook daarna. En dus, en daarna zal hij niet hebben. Hij zal afgesneden worden en dus zal hij niet hebben. Of namelijk hij zal niet hebben, dat kan ook. Komt allemaal op hetzelfde neer. Want de Messias is de gezalfde en de gezalfde is degene die koning zou worden, tot koning zou worden gesteld en die zijn koninkrijk zou openbaren. En na de 70 weken zou hij zijn koninkrijk aan Israël oprichten en dus openbaren. Maar na 69, en dan is hij er bijna, maar na 69 wordt hij afgesneden en heeft hij dus een koninkrijk niet. En dat is de situatie waarin wij nog steeds leven. Hij is afgesneden, zegt de Engelse vertaling, afgesneden, uitgeroeid staat hier. Hij is afgesneden en hij heeft niet. Dat is wat er letterlijk staat. Hij zal niet hebben. En wat er dan aangekondigd wordt, is dat in plaats van dat de Messias zijn koninkrijk aan Israël openbaart, zal er een ander volk komen en ook een vorst die dat volk zal leiden, een machthebber betekent dat in de praktijk gewoon, die zal het volk leiden en die zal de stad en het heiligdom verderven. En dat is ook inderdaad gebeurd in het jaar 70 van onze jaartelling, toen daar ene Titus kwam. Hij kon het ook niet helpen dat hij zo heet. Ik vind het een beetje suffe naam voor een bevelhebber, maar hij heette zo Titus. Nou goed, die kwam en leidde de Romeinen tegen Jeruzalem met als resultaat inderdaad de definitieve verwoesting van Jeruzalem in de tijd. Dat is gebeurd en de geschiedenis gaat in de toekomst verder met dat er weer zo'n volk is, een wereldrijk, niet de Romeinen maar wat anders, en ook een machthebber daarover, en over hem staat dan in vers 27, en hij zal met de velen, letterlijk met, nou met kun je overslaan hoor, dat is ook overgeslagen hier, dat maakt niks uit. Hij zal met, er staat velen, maar dat moet zijn de velen, met een lidwoord ervoor. Niet zomaar willekeurig velen, maar er is bekend welke dat zijn. Dat is namelijk gewoon de aanduiding van de Joodse staat. Het Joodse volk had niet gekund, want het is niet het Joodse volk. De Joodse staat is niet het Joodse volk. De Joodse staat is een deel van het volk wat zelf een staat heeft gesticht. Terwijl de rest van het volk in verstrooiing is. Hè? Dat is in onze dagen dus ook zo. En daar gaat het slotverrekening over. Hij zal met de velen van het volk van Daniel uit vers 24. Dat wil zeggen, hij zal met de Joodse staat, een ongelovige Joodse staat uiteraard. Want als Israël tot geloof komt, begint het koninkrijk. En dat is het einde van de 70ste week. Dus hij zal met de ongelovige Joodse staat het verbond versterken. Dat het moet er ook al niet staan, want het hoort voor velen. En dan wordt het niet het velen, maar de velen. Hè. Hij zal met de velen verbond versterken, een verbond versterken. En een verbond versterken betekent gewoon een verbond ondertekenen, bekrachtigen. Ik zal het een andere keer wel weer eens laten zien. Er staat echt allemaal in Daniel wat dat is hoor, een verbond versterken. Het gebeurt namelijk al eerder. Als een wet van Mede en Perzen bekrachtigd of versterkt moet worden, staat erbij hoe het gebeurt. Komt er handtekening onder. Dat zo. Wordt een verbond bekrachtigd. Dat is het. Versterken en bekrachtigen is hetzelfde. Alleen bij bekrachtigen hebben wij de juiste gedachten hier. Dus hij zal met de velen een verbond bekrachtigen voor 1 week, gedurende 1 week, zijnde de 70ste week van Daniel. En hier is dus sprake van een verbond tussen het heidense wereldrijk, het vervolg op het Romeinse wereldrijk uiteraard dan, hè. Maar een verbond tussen het heidense wereldrijk en de ongelovige Joodse staat. Dat is net zoiets als een verbond tussen Pilatus en Herodes. Alleen, dat gebeurde aan het eind van de 69ste week. En hier gaat het over wat er gebeurt in de 70ste week. Het verschil is tamelijk subtiel natuurlijk. Maar je moet wel bedenken dat er 2000 jaar zowat tussen zit. Nou, 1993 jaren van 360 dagen. Ik zeg het opzet zo snel. Tussen, je hoeft je helemaal niet te verstaan. Ik moet het soms eens zeggen, niet waar. Tussen het einde van de 69ste week en de 70ste week van Daniel. Daar zit dus een aanzienlijke periode tussen. Een getal van 4 cijfers, zeg maar, dus hè. In jaren uitgedrukt. Nou, er zit een aanzienlijke periode tussen. Dus het moet dan duidelijk zijn. Aan het eind van de 69ste week vinden we een toepassing van een verbond sluiten, een overeenkomst. Niet omdat het hier staat, maar omdat het in Psalm 2 in ieder geval staat. En aan het eind van de, of in de 70ste week, en daarmee aan het begin van de 70ste week, is er weer zo'n verbond. Let even op, aan het eind van de 69ste week is er zo'n verbond. En aan het begin van de 70ste week ook. Als er geen gat tussen zou zitten, zou het hetzelfde zijn. Maar aangezien er een gat tussen zit, gebeurt het 2 keer. Dan moet je je even voorstellen dat Je weet toch hoe het gaat met afgebroken partijen? Nee, dat is schaken of dammen, hè? Met afgebroken partijen zal het schaken zijn, want er is een dame in het spel. En een koning. Nou goed. Maar bij een afgebroken partij, dan wordt de klok stilgezet en iedereen gaat naar huis en de stukken verdwijnen in het doosje, in het naaimandje waarschijnlijk of zo, dat doet er nou niet toe. Enzovoorts, afgebroken partij. En als de partij verder gespeeld wordt, dan is de vraag, waar waren we ook weer? En dan komt het bord weer op tafel en dan gaan de stukken weer op het bord en dan staat het er weer net zo bij als 1993 jaren van 360 dagen geleden. Want de heer zal een afgebroken partij doen op aarde. Een afgesneden zaak, maar dat is toch hetzelfde, hè? Dat gaat in de toekomst gewoon weer verder. En dus staan op twee verschillende tijdstippen de stukken op precies dezelfde wijze op het bord. Nou, dat is eigenlijk een van de meest in het oog lopende principes van de profetieën in het algemeen. Dat namelijk in de toekomst de stukken weer net zo op het bord komen te staan als dat ze stonden in het verleden bij de eerste komst van Christus. In de dagen van Handelingen dus. En toen was er zo'n overeenkomst tussen Jood en Heiden tegen de Heer Jezus. En zo verbond worden ze in de toekomst weer gesloten. En dan gaat verder. Dan is het geen afgebroken zaak. En in tussentijd, in die breuk, die afbreking, hè, in die tussentijd, in die bres, in die peres, vindt plaats de roeping van de gemeente. In de tijd tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Nou, dat is helemaal niet moeilijk eigenlijk. En dat betekent dan dat Psalm 2 inderdaad tweemaal wordt toegepast in de Messiaanse zin, zal ik maar zeggen, eenmaal in de dagen van Jesaja. Maar goed, tweemaal in Messiaanse zin. Dat wil zeggen, eenmaal bij de eerste komst, beter nog aan het eind van de eerste komst van de Heer Jezus. En daarna aan het begin van de tijd van zijn wederkomst. Dat sluit eigenlijk op elkaar aan, zoals de 70ste week aansluit op de 69ste. Maar aangezien er een groot gat tussen zit, zijn er dus twee verschillende gebeurtenissen, waarbij verschillende namen worden ingevuld, enzovoorts. Maar het doet niks te zaken verder. Het is in principe hetzelfde en de vervulling van dezelfde profetie. En daar gaat het om. Kortom, de gebeurtenissen die beschreven zijn in Lucas 23 en Handelingen 4 zijn de vervulling van Psalm 2. Maar de gebeurtenissen zoals beschreven hier in Daniël 9 vers 27 zijn net zo goed de vervulling van Psalm 2. Alleen daar wachten we nog op deze vervulling, dat er weer een Pilatus zal zijn en weer een Herodes. Die een verbond sluiten. En dat is precies wat beschreven staat in Openbaring 13. Laat ik daar dan nu maar naartoe gaan. En dat is de uiteindelijke, definitieve, grote vervulling van de profetie. Waar wij in vers 1 lezen, Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen. En ik heb al gezegd, de zee zijn de volkeren, dus dat is makkelijk. Uit de volkeren. Je kunt trouwens ook zeggen, uit de zee is uit de afgrond en de afgrond is de onderwereld. En dus komt dat beest uit de onderwereld. Dat is ook waar namelijk. Maar dat geldt altijd, hè, want de zee is altijd de afgrond. En dat betekent dat in de praktijk de volkeren altijd geleid worden door Poseidon, de god van de zee. Ja, u kent het rijtje toch? Dat heb ik toch wel eens verteld, hè? Als je mensen lachen, die weten wat er komen gaat, hè? Door Poseidon en door Nepi, niet Nebukadnezar, maar Neptunus dit keer. Dat is dus niet de echte, maar goed. Hè? Dat is het, hè? Neptunus, de god van de zee. Of beter bekend nog in Bijbelse tijden als Dagon, want dag is Hebreeuws en dat is een vis. Dagon, de god met de vissenstaart. Dat is dus eigenlijk de zeemeerman. Over de min zullen we het verder niet hebben. En Dagon is de god van. Dat is de, ga maar gewoon verder. En Dagon is de god van de Filistijnen. En daar zal hij uiteindelijk ook naartoe gaan, sprak hij, spottend lachend. Ik ken dat lied niet zo. Kent u dat lied nog? Dat heet: knaapje zag een reusje staan. Reusje was een heiden. En dan weet ik de volgende zin niet. En de laatste zin is: naar de Filistijnen. Want daar ging hij naartoe. Nou, dat is allemaal profetisch. Dat weet de man niet die het gedicht heeft natuurlijk. Maar dat doet er niet toe. Nee, het punt is: Dagon is de vissergod. Dat is dezelfde als Poseidon of Neptunus, de god van de zee, de god van de onderwereld. Dat is Satan zelf, de god van Atlantis, maar daar mag je niet hard op zeggen. De god van de wereld die toen vergaan is enzovoorts, weet je wel, want dat is het eigenlijk. Nou, het is die god die we kennen, die de Filistijnen altijd hebben gediend. Want het is de god Dagon en die zal een keer op zijn aangezicht vallen met zijn handjes op de drempel. Dat weet u waarschijnlijk ook nog uit de geschiedenis, zodra de Heer Jezus Christus binnenkomt. In de gedaante van de Ark des Verbonds met de verzoendeksel en de cherubim daarop. Die in de hemel woont zal lachen en wij doen het nou ook. Want het is toch vermakelijk? Nou, wat ik maar zeggen wil is dit. Dat die god van de zee, dat zeemonster, de zeedraak, Dagon of hoe je hem heten mag, dat is de god der Filistijnen en het is de Filistijn die beschreven wordt als degene die macht heeft over het laatste wereldrijk. De laatste Pilatus is dezelfde als de laatste Goliath en als de laatste Nimrod. Hij is een Filistijn, dan wel Palestijn, afhankelijk van hoe je het wenst uit te spreken. Hij is een Filistijn, dan wel Palestijn en hij is koning van Babel en hij verenigt de volkeren. En als er een volk is dat dat kan doen, de volkeren verenigen, is het juist het zogeheten volk der Palestijnen. Omdat u weet dat u zelf geen nationaal tehuis hebben en ze worden gevonden in de hele Arabische wereld overal verspreid. En dan te bedenken dat het zo gekomen is door het ongelovige Joodse volk. Ze hebben hun eigen vijand, naar de mens gesproken, hebben ze hun eigen vijand gecreëerd. En daar sluiten ze een verbond mee later en daar gaat de ongelovige staat aan ten gronde. Want het blijkt een vlas te zijn, weet u wel. En Israël is de vonk en dan gaat het hele spulletje in de hens. Is dat marine taal? In de brand, de rode haan gaat erop, kortom, de adem zijns monds enzovoorts zal hen doen vergaan. Dat is de gedachte. Nou, terug naar Openbaring 13. Uit de zee komt een beest. Neptunus, Poseidon, Dagon, wie het maar wezen mag. Maar in ieder geval komt een macht uit. Die beest is in de praktijk gewoon een koning, word ik verder beschreven. En tegelijkertijd de aanduiding van het rijk van die koning. En dat is het laatste wereldrijk dat geregeerd zou worden door Babel. Zoals daarna beschreven in Openbaring 17. Waar ook sprake is van die vele wateren. Die zijn volken, scharen, natie en tongen. En er wordt ronduit gezegd dat het geregeerd wordt door Babel. Lees het maar, het staat er echt letterlijk. Behalve alle typologie, staat dat er ook letterlijk. Nou goed, dat beest uit de zee is dus gewoon het laatste wereldrijk. Hebben de zeven hoofden, omdat dat wereldrijk ook inderdaad zeven verschillende namen gedragen heeft. Zeven verschillende gedaanten gehad heeft in de loop van de geschiedenis. Welke dat zijn, doet er nou helemaal niks toe. En dan staat er, en ze waren 10 hoornen. En dat komt omdat de laatste verschijning, de laatste vorm van dat wereldrijk ook inderdaad bestaat uit de vereniging van 10 volkeren. En aangezien die 10 volkeren dan toch gevonden moeten worden binnen de grenzen ongeveer van dat laatste wereldrijk, zou het dan toch moeten zijn dat we die 10 volkeren niet in Europa zouden moeten zoeken. Helemaal niet, er is geen enkele reden voor. Maar we zouden ze moeten zoeken inderdaad in het Midden-Oosten of Nabije Oosten. Nou ja, nabij het tot Midden-Oosten, dat is het eigenlijk. Binnen de grenzen ongeveer dan van het voormalige rijk van Alexander de Grote. Die ook eens koning van Babel was, zeer onopvallend. Omdat de Heer hem meteen verwijderde, omdat de tijd nog niet om was dat er weer een koning van Babel zou zijn. Dus werd hij door de Heer verwijderd, maar dat is een ander verhaal. Daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar 10 volkeren in het Midden-Oosten die samen tot eenheid komen. En aangezien die 10 bestaan uit ijzer vermengd met modderig leem, zoals de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar,
Ik kan het nooit laten.
Is het dus zo dat bij die 10 en te midden van die 10 ook inderdaad een ongelovig Israël gezocht moet worden? Joodse volk meer speciaal trouwens. Maar nauwkeuriger ga ik er ook niet op in. Maar wat er dan staat, het beest was een pardel gelijk. Dat is makkelijk, want de pardel is de uitbeelding van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat is namelijk zo in Daniel, in het boek Daniel. En dat zal dus in de toekomst ook nog wel zijn. En dat is wat ik maar bedoel te zeggen. Wat vroeger het Griekse Rijk was, het zogeheten Macedonisch Griekse Rijk van Alexander de Grote, is in de toekomst het laatste wereldrijk dat zich herstelt. Het vijfde wereldrijk uit de reeks van 7 dat zich zal herstellen. De vijfde kop die geneest ondanks de dodelijke wonden. Staat hier allemaal beschreven, maar gaat verder overslaan. Het is dat Griekse wereldrijk van het verleden wat zich zal herstellen in de toekomst. Griekenland heeft er niks mee te maken, hoor. Het doet er niks toe. Maar het is dat rijk van Alexander de Grote wat zich zal herstellen. Dat is niet zo gek, want Alexander was de Grote is tot vandaag, of tot gisteren zal ik dan maar zeggen, bij wijze van spreken, was hij de enige die werkelijk bezig is geweest met het herstel van het ooit vernietigde, althans verwoeste, nou verruineerde is het betere woord trouwens, Babel. En toen werd hij gedood. Nebukadnezar Nebukadnezar mee. Dat was dus de koning van Babel. Heeft Babel groot gemaakt in zijn dagen. Nappi, dat is Napoleon dus, had ook ooit plannen om Babel te herbouwen. Je weet wel, die man die kwam in Egypte, die was zo geïmponeerd door al die grote dingen uit het verleden. Wat zei hij ook alweer? 40 eeuwen zien op u neer of zoiets, of dergelijke wattaal, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Dat is bekend. De man had daar grote bewondering voor. Die piramide hoefde hij niet te herbouwen, want die stond er nog. Maar Babel was er niet meer, dus dat zou hij ook herbouwen. En het is hem dus slecht vergaan. Bovendien was hij bepaald geen reus. Dus het zat er niet in. Hè? Ja, had ook maar één arm. Dat is een beetje lastig metselen, denk ik al. Maar goed, dat heeft er ook niks mee te maken natuurlijk. Maar waar het om gaat is dan inderdaad dat daar een wereldrijk is. De pardel, de luipaard is dat, hè? En dat is dus het herstel van het voormalige Rijk van Alexander de Grote, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, wat zich in de toekomst zal herstellen, wat geplaatst zal worden onder de hoofdstad Babel. En het wordt hier beschreven vanaf Openbaring 13, vers 1 tot en met vers 10. Meer zeg ik er nou niet over, want dan ga ik naar vers 11. En ik zag een ander beest. Hoezo anders? Nou, deze kwam niet uit de zee, maar uit de aarde. En als de zee staat voor volkenscharen, natie en tongen, kortom de heidense volkeren, dan staat het land dus voor Israël. Het land, het zand der zee. Dat is het strand dus, de oever. Het vaste land is het dan, het droge land. Ik zag een ander beest uit het land. Vertaald met aarde, dat mag ook. Precies hetzelfde. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had 2 hoornen. En aangezien het over Israël gaat, heb ik niet zoveel problemen om de 2 hoornen te verklaren. Want ik denk dat het de 2 en de 10 stammen zijn. De 2 koninkrijken van Israël. Want in de dagen van de wederkomst van Christus zullen die weer bij elkaar gebracht worden. Tot één worden ook. Maar hier gaat het over Israël, voorstellende de 2 en de 10 stammen, voorgesteld door de 2 horens. En de horens leken op die van het lam. Dat is het lam uit hoofdstuk 4 en 5 bijvoorbeeld, en wat er verder volgt. Christus dus. Maar hij sprak niet als Christus, hij sprak als de draak. En aangezien de draak uit Openbaring 12... hetzelfde beest is als het beest uit de zee van Openbaring 13, wil het zeggen dat dit beest, deze machthebber uit Israël, uit de ongelovige Joodse staat, een prediking en filosofie en een politiek en wat iets meer zei, te bedden brengt, die volledig is uitgevonden door Satan zelf, Babel namelijk. Dat wil zeggen, Even gewoon politiek vertalen. Er komt straks een figuur in Jeruzalem als leider van de Joodse staat, waarmee het toch al zo slecht gaat politiek gezien, want het kan maar niet geregeerd worden, dat land, met al zijn verdeeldheid enzovoorts. En er komt er straks een figuur die zegt, nou, dat los ik wel even op. Weet je wat je doet? Je luistert gewoon naar die Palestijnen. Je sluit met die lui een akkoord. En de grootste Palestijn, zes L en een span, Filistijn, is koning van Babel, van de Arabische wereld, en het is in ieder geval een rijk wat zich uitbreidt over de hele wereld. In diezelfde dagen. Dus, zegt de leider van de Joodse staat, zeggen we moeten met die man een akkoordje sluiten, dat is de machtigste man in de hele wereld. Nee, zo gaat dat. Dat is makkelijk genoeg. Rusland, Krimse legers, nou ja, dat denken ze dan, hè? Daar gaat het maar om, hè. En Amerika ook, zakt allemaal een beetje in. En daar bouwen ze het op, hè. Daar zo zit het ongeveer. Dus dat zijn de machtigste lui. En in ieder geval economisch zijn ze het machtigste. Dus met die lui moet je een verbond sluiten. Zodat je dan in Jeruzalem een profeet krijgt die niet het woord van God of van het lam spreekt, maar hij spreekt het woord van Satan. En hij predikt dat men met de heidenen een verbond zou moeten sluiten. En het is gek, maar gewoonlijk was het zo dat de valse profeten in het algemeen in Israël valse profeten waren. Punt 1, omdat ze predikten dat Israël een verbond moest sluiten met de een of andere heidense mogendheid. Syrië, Assur, Egypte, dat doet er niet toe. Dat gebeurde allemaal namelijk. De valse profeten waren de luizen die zeiden, je moet een verbond sluiten met andere volkeren. Om daar steun te zoeken. En de goede profeet zei, we hebben een verbond met de Heer, laten we ons aan dat verbond houden. En dan geeft hij onze kracht, de veiligheid, zekerheid, zaligheid, of ik maar heten mag. Maar in de toekomst. Ja, maar dat is niet het sluiten van een verbond. Het is inderdaad zo dat Jeremia predikte dat als er was in de dagen van een ongelovige Joodse staat, waarbij het merendeel van de Joodse bevolking, of van het Joodse volk, weggevoerd was al in Babylonische ballingschap, want die was al lang en breed begonnen. Alleen Jeruzalem was nog niet verwoest. Maar Jeremia predikte dat als je echt veilig wilde wezen, kon je maar het beste ook naar Babel gaan, vrijwillig, omdat het oordeel God zou komen over dat beetje wat er nog over was van de Joodse staat. Omdat hij ongelovig bleef. Maar het blijft waar wat ik net zei, namelijk dat de valse profeten juist in de dagen van Jeremia predikten dat men een verbond zou sluiten met Egypte. Omdat dat geacht werd de tegenstander van Babel te zijn. Dus sluit je aan bij de tegenstander, hè? Sluit je een pact. Nou, daar kwam dus niks van terecht. Egypte die had aan zichzelf genoeg. Maar het ging niet om het sluiten van een verbond. Hij heeft nooit gezegd dat men een verbond zou sluiten met een heidens volk. De heer heeft wel gezegd dat men eventueel zou bidden voor de vrede van Babel en daar zijn toevlucht zou moeten zoeken, daar zijn huizen zou moeten bouwen. Omdat de heer hen niet kon zegenen in het land, maar wel buiten het land. Dat geldt ook in onze dagen, ja. Als een Israëliet gezegend wil worden, dan kan hij het beste niet naar Palestina gaan en zich niet aansluiten bij de Joodse staat. Want daar komt het oordeel over. Straks. Ja, nu niet, dus het kan niet zoveel gevaar. Maar het is in principe strijdig met de wil van God. Daar gaat het om. In ieder geval is er geen enkel godsdienstig motief aan te voeren waarom men zich zou aansluiten bij de ongelovige staat Israël. Maar het is wel een godsdienstig motief te bedenken waarom een Israëliet, een Jood, levend in de Joodse staat, uit godsdienstige overwegingen het land zou verlaten. Daar heb ik argumenten genoeg voor. Gewoon principiële argumenten. Praktisch maakt het me niks uit, want als het gelovigen zijn, gaan ze met de opname toch mee. En het is overal wat. Hè?
Kunnen ze ook hier
zitten? Ja, dan kunnen ze ook wel hier zitten, dat maakt allemaal niet uit. Zie, maar waar het om gaat is dus dat Israël nooit een verbond zou sluiten met de heidenen. Maar als in de toekomst zo'n figuur verschijnt die zegt dat moeten we wel doen, dan gaat het ook weer gebeuren. En dan begint meteen de 70ste week van Daniël. En dat betekent tegelijkertijd dat die figuur die dat predikt aan de Joodse staat en die het ook bereikt, beschouwd moet worden als de valse profeet. En aangezien hij de regering op zich neemt van een ongelovige Joodse staat, is hij dus niet de Christus, maar de antichrist. En daar stuur ik u denk ik vanavond mee naar huis. Want het is goed om er even goed vast te houden wat ik nu gezegd heb. Want ik heb nu gezegd dat de antichrist en de valse profeet, hetgeen heel bekende uitdrukkingen zijn in bepaalde kringen, dat de antichrist en de valse profeet volledig identiek zijn. Dat zijn er geen twee, dat is er maar één. Dat is één. De machthebber over de Joodse staat is valse profeet en antichrist. En ik ga er nou niet verder op in, maar dan zeg ik u gewoon wat ik altijd doe. Dan nemen we de concordantie, zoeken we het woord antichrist op, komen we het in geen enkel profetisch boek ooit tegen. Wel valse profeten. Antichrist niet, naam niet. We komen het alleen tegen in de brieven van Johannes, de eerste twee. En daar wordt beschreven wie of wat hij is. En dan staat er gewoon bij dat hij valse profeet is. Staat er gewoon bij. En zo is het in Openbaring dus ook. Antichrist is de valse profeet en dat is de leider van Israël, niet van de volkeren. Moet u goed onthouden, want er wordt ook wel eens anders over gesproken, wordt de term antichrist gebruikt voor het eerste beest hier uit Openbaring 13 en de term valse profeet voor het tweede beest uit Openbaring 13. En dat is een misverstand en daarna kom je dus in de problemen. Antichrist, zowel als valse profeet, is de aanduiding van het tweede beest uit Openbaring 13. Maar de term antichrist zou je eigenlijk niet zoveel moeten gebruiken, omdat hij in de Bijbel echt ook alleen maar in de Johannesbrieven voorkomt en niet eens zozeer in een profetisch kader, maar meer in een pastoraal kader, zal ik maar zeggen. Pas op dat je luistert niet naar antichrist, maar naar Christus. En dat je dus vasthoudt dat de Heer Jezus Christus degene is aan wie alle dingen onderworpen zijn en niet een ander. En wij verwachten dus de openbaring van Jezus Christus en niet de openbaring van antichrist of wat dan ook. Dat is de waarschuwing daar. Maar elders in de Bijbel heet hij gewoon het beest uit de aarde, oftewel de valse profeet. Want hij is een valse profeet, hij predikt namelijk niet namens God in de hemel, namens de Heere, de God van Israël, maar hij predikt namens Dagon, de god der Filistijnen. Hij dient namelijk de Filistijn. De koning van Babel. Daar komt het in de praktijk op neer. En de strijd die zich daarna gaat afspelen is die van deze twee samen tegen God en zijn gezalfde. En als de Heer verschijnt, wordt eerst deze valse profeet verdreven uit het land. Deze antichrist dus. Uit het land verdreven. En nog jaren later worden deze beide figuren samen gegrepen, staat er. Levend gegrepen. Zodat ze blijven overleven tot het eind van al die verdrukking enzovoorts aan toe. Dat is 40 jaar later, om precies te zijn. 40 jaar nadat het verbond gesloten is. Zodat het toch een beetje jonge kerels moeten zijn, hè? Of op het moment dat ze dit verbond sluiten. Jaartje of 30 hooguit, denk ik. Zo'n beetje. Tamelijk bijbels natuurlijk. Maar goed, maar ze worden levend gegrepen in Openbaring 19, vers 20. Waar staat Openbaring 19, vers 20? Het beest werd gegrepen, dat is het eerste beest uit Openbaring 13. Het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van de beest ontvangen had en die er zelfs beeld aanbaden. Die hele zin verwijst naar alles wat er nog meer staat in Openbaring 13 en wat ik dus vanavond niet gelezen heb. Daar sla ik dit natuurlijk ook over. En dan staat er dus gewoon: het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet. En aan het eind van het vers: deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Zo loopt dat af. En daarna wordt beschreven, hoofdstuk 20 vers 1, de 1000 jaren. En daar gaat het maar om. De twee die opstonden tegen God en zijn gezalfde, die heidenen en Israël met elkaar of aan elkaar verbonden vanwege de gemeenschappelijke vijand, die twee werden weggedaan Zoals trouwens alle ongelovigen van de aarde werden weggedaan. En deze twee het laatst, eigenlijk. Want daarmee is het afgelopen. En ze worden opgevolgd door de echte Christus. En de echte machthebber over hemel en aarde. Want die God die de zeeën gemaakt heeft, is ook de God die recht heeft op alle volkeren der aarde. En het verband tussen die zeeën en die volkeren was in Vondelwim Psalm 2 en daarna in Handelingen 4. Gij, heren, die in de beginnen de hemel en de aarde en de zee en al wat erin is gemaakt hebt. Hè? Gij, heren, hebt ook gezegd tot David. En toen kwam het verhaal over de volkeren en Israël die verenigd zouden zijn. Wat we dan zien is dat de profetie uit Psalm 2 in principe twee belangrijke vervullingen vindt. De één is die uitdrukkelijk vermeld staat in Handelingen 4, waar gewoon staat dat de vervulling is van Psalm 2, klaar uit. En de andere, maar dat is de belangrijkste, is die van Openbaring 13, Openbaring 19 en Daniel 9. Daar staat helemaal niet bij dat het de vervulling is van Psalm 2. Maar waarom zou het er ook bij staan? Dat is voor iedereen duidelijk. Dacht ik tenminste. En daarnaast hebben we gezien, kijk even terug wat ik allemaal u voorgehouden heb. Daarnaast hebben we gezien dat in onze dagen van de verwerping van de Messias weliswaar Jood en Heiden een gemeenschappelijke vijand hebben in de Heere Jezus Christus. En zo worden ze één, streven zij naar eenheid. Al of niet met succes, dat doet er nou niet toe. Maar in dezelfde tijd is er ook sprake van eenheid van Jood en Heiden. Maar nou in Christus en zelfs meer speciaal in de gemeente. Daar leven wij uit. Zodat de situatie aan beide kanten van de streep feitelijk dezelfde is. Zodat het geen wonder is dat je overal in de wereld, de eeuwen door, de laatste 20 eeuwen zal ik maar zeggen door, niks anders vindt dan een streven naar eenheid. Het eigenaardige is echter dat nooit tot stand gebracht wordt. Nergens, waar dan ook, de enige eenheid die er is, is die welke er is in Christus. En dat die eenheid overal zou moeten zijn, dat is duidelijk, daarom streeft iedereen ernaar.
Ach.
Ja.
Je refereerde zo straks uit Johannes over de Antichrist. En dat er staat van deze Antichrist, hij, in het tweede hoofdstuk, die de Vader en de Zoon geloven.
Ja.
Als de volgende is in de tijd van de Heer Jezus, dan zegt hij, ja, God heeft geen zoon.
Ja.
Als het ware, er zijn eigenlijk, nou ja, ik weet niet of ik daarmee vergelijken mag, maar toch eigenlijk de orthodoxe Joden van nu eigenlijk ook wel. En die alleen God één,
ja,
één zoon hebben. En
ja,
daar dus ook in diezelfde tijd. Ja. Ik bedoel, het zou best mogelijk kunnen zijn dat ze wel zeer godsdienstig zijn natuurlijk.
Ja.
Op een wijze straks.
Ja. Ja, er zitten meer achtergronden achter die uitdrukking. Dat de antichrist is degene die de vader en de zoon loochent. In de eerste plaats herken je dat meteen in het ongelovige Joods volk wat zegt, God heeft geen zoon. Hoewel dat hoofdzakelijk een kwestie is van spraakverwarring. Maar ja, dat is toch Babel dan natuurlijk, hè. Want het punt is natuurlijk dat de God die zij kennen, voor zover zij hem kennen, is de zoon. En die heeft geen zoon, dat klopt. Hun God is Jehovah, dat is de zoon. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou helemaal zo. Hè? Maar als je de tekst verklaart binnen het kader van 1 Johannes zelf, deze brief dus, dan zal blijken dat Johannes, die zich over het algemeen wat ongelukkig en ruw uitdrukt, want dat is echt waar hoor, hij heeft maar heel weinig woorden tot zijn beschikking en daar doet hij het dan mee. Dat is echt waar. Je gooit een hele verzameling werkwoorden, zelfstandige naamwoorden aan elkaar met het woordje en ertussen en dan heb je het ongeveer gehad. Dat is echt waar. Maar deze Johannes vertelt hier feitelijk dat het erom gaat dat de antichrist loochent dat Jezus de zoon en dus erfgenaam is van de vader die per definitie God is. God is namelijk per definitie de gever en daarom vader. En het punt is dat antichrist loochent dat Jezus de zoon en dus erfgenaam is van God en daarom erfgenaam van de troon over de ganse schepping, om de eenvoudige reden dat hij een ander had uitgezocht die daarvan erfgenaam zou zijn. Namelijk die koning van Babel. Hij probeerde Satan aan te wijzen, daar komt het in de praktijk op neer. als erfgenaam van de troon. En Satan geeft zich ook uit voor de zoon van God. En zelfs voor God zelf. Nou ja, dat ligt er tegenaan. Want als de Heer Jezus zich uitgeeft voor de zoon van God, dan horen alle omstanders dat hij zegt dat hij God is. Want zo verklaren ze dat. Ook terecht overigens hoor. Maar daar komt het op neer. Zodat de Heer Jezus Christus en de Satan de directe rivalen zijn. En Antichrist is degene die aan Israël, een Joods volk, predikt dat niet Jezus van Nazareth, maar die koning van Babel de Messias is. Net zo goed als dat je in onze dagen ook uit Joodse kring wel degelijk kunt horen dat als de Messias komt, hij niet specifiek de Messias is van Israël, maar van alle volkeren. Dat is niet algemeen verbreid hoor, onder het Joodse volk, zeker door de geschiedenis heen niet. Maar in onze dagen kun je het algemeen horen. En met een kleine variant komt er dus in de toekomst een die zegt, we hebben de Messias gevonden, koning van Babel. Why not? Het is een geweldige politieke manoeuvre om te komen tot eenheid van de volkeren. En als u denkt dat zo'n politieke manoeuvre ondenkbaar is, een manoeuvre waarbij Israël een verbond sluit met de aartsvijand de Palestijnen, hè? Als u denkt dat dat onmogelijk is, nou denk dan eens even wat ene meneer Gorbatsjov in het afgelopen jaar even voor elkaar gebracht heeft. Dat is net zo goed een politieke manoeuvre met een politiek doel waar we nou maar niet over zullen praten, want wij houden niet zo van politiek. Maar die jongen is heel wat gisser dan u denkt. En communisme of kapitalisme, daar gaat het helemaal niet om, het gaat om de macht. Het zal duidelijk zijn dat deze gisser jongen even gauw zijn macht uitgebreid heeft tot ver buiten de grenzen van het Oostblok. Hè? En aangezien het communisme toch al een slechte reputatie heeft, schaffen we het af, we noemen het voortaan anders. Dat doe je in de politiek. Dan hou je het gewoon hetzelfde, maar dan noem je het anders. Zo werkt dat. Trouwens, in de theologie gebeurt dat ook. Maar vooruit maar. In de praktijk is dat ook niks anders dan politiek en wereldmacht vormen. We zullen het daarbij laten. En zien dat we morgen in weer een onderwerp hebben wat aan de andere kant van de streep ligt. En wat spreekt over positieve zaken, positieve vervulling van beloften van God. Dit waren uiteraard geen beloften, dit waren gewoon profetieën. Beloften, daarover hebben we het weer morgen.